Jan en Mario, Nick als kleinzoon, neven en nichten en gemeenteleden, familie, vrienden. Iedereen heeft zo zijn eigen herinnering en zijn eigen gedachten bij mevrouw Bruumijn. Dat was ze voor mij en zo noemde ik haar ook. Wie ze geweest is en hoe ze in uw herinnering voortleeft. Als ik denk aan haar jeugd, je hebt me er wat van verteld zo. Ze komt uit een groot gezin, waarvan broer Jan de enige is die nog in leven is. Velen, bijna allemaal zijn ze aan kanker overleden. Het was een moeilijke jeugd. Als je vader al vroeg overleden is door een bedrijfsongeluk, tussen de boten terechtgekomen, verongelukt. En moeder heeft lang mogen leven, heeft ingewoond samen met je vader bij moeder, die heel lang nog mocht leven. En toen jouw oma dus overleden is, zijn pa en moe nog 1 jaar bij elkaar geweest. Samen, kort heeft hun plezier geduurd, want ook vader overleed aan longkanker in 1991. Ja, wie is er geweest als vrouw? Echtgenote. Nou, ik heb het al gezegd. Getrouwd in 1957, werd ze weduwe in 1991. En toen werd het anders. Zoals je aangegeven hebt, toen werd het anders. Toen werd het eigenlijk een andere vrouw. Ze heeft nooit echt kunnen verwerken het overlijden van haar man. Wie is er geweest als moeder? Wie is er geweest als moeder? Nou, ik heb heel wat gesprekken met haar gehad, zo in die 2 jaar dat ik hier predikant mag zijn. En ook heel wat keren is zoon Jan ter sprake gekomen. En ook kleinzoon Nick. En de reis die hij gaat maken naar Spanje, dat was er niet blij mee. Wat dat betreft dan waren de verhoudingen goed en was jij haar steun en toeverlaat. Ik heb ze eigenlijk alleen maar leren kennen als een vrouw die zwak was, lichamelijk zwak. De allereerste keer, 2 jaar geleden ongeveer, dat ik kennis ging maken aan de Rozenstraat. Toen vertelde ze me haar levensverhaal. Wat dat betreft was ze altijd wel open, die dingen. Weet je waar ze zat altijd in de kerk? Daar. Met zijn rode hoed op. Daarachter. Daar zat ze. En ze vertelde me ook hoe ze in de kerk gekomen is. Een bijzonder ontroerend verhaal. Toen pa overleden was, toen hoefde het leven voor haar niet meer. En dat liep zelfs zo hoog op, dat ze op een gegeven moment op een nacht een einde aan haar leven wilde maken. En toen ze op het punt stond een einde aan haar leven te maken, via een overdosis aan pillen, toen hoorde ze een stem in haar hart. Gods stem. En die stem die zei zoiets van, kom tot mij. En dat weerhield haar om haar leven te beëindigen, in eigen hand te nemen. En toen ging ze op zoek. Ja, Rozenstraat. God. Ik zal wel naar een kerk moeten of zo. En toen kwam ze hier toevallig. Ja, wat is toevallig? Toen kwam ze zo langs deze Maranatha-kerk. En er is heen en weer. Maar eer dat je erin bent, dat duurt toch een poosje. En toen kwam ze er toch een keer over de drempel. Over de drempel getrokken door die hand van God. Ik vind die tekst zo mooi, hè? Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij, God, u hebt mijn rechterhand gepakt. Niet letterlijk, lichamelijk, maar het was als het ware God zelf die haar over de drempel van de kerk heen trok. En toen kwam ze binnen. Nou, wat voor idee had u toen u hier binnenkwam? Wat een gebouw, joh. Ja, dan voel je ook een beetje wezenloos en verloren. Ja, als je dan de goede mensen treft en je komt naast de goede mensen te zitten die een praatje met je maken en zo, kom je een beetje tot kalmte. Nou, maar toen begon de dienst. Dezelfde psalmen werden gezongen, zo'n beetje als nu. En de dominee die stond op de kansel. En een hoop mensen in de kerk. En het is allemaal nieuw voor je, want ja, voor zover ik weet, is ze niet echt met een Bijbel en psalmen en de Bijbelse taal opgevoed. Allemaal helemaal nieuw. En toen gebeurde er wat. Toen ging de dominee preken. En toen gebruikte de Heere God, die God van de Bijbel, die gebruikte de verkondiging van het woord vanaf de kansel. En dat raakte haar hart. Dat trof haar hier van binnen. Er sprong als het ware een vonk over van de kansel in haar. En wat dat is, dat kan ik niet verklaren. Hoe komt het dat de ene zegt van tjonge jonge, dit is het wat ik zocht. En dat een ander zegt van nou ja, je mag voor mij het hele zootje hebben. Zeg maar niet. Hoe komt dat? Daar is maar één verklaring voor. En dat is dit. Ik denk dat God zelf haar hart aanraakte door middel van het woord wat gesproken werd. Dat deed God zelf. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Ik wil jou hebben. Bij mij hebben. Jij mag niet verloren gaan. Jij mag niet ten prooi vallen aan de wanhoop. Maar ik wil jou rust geven. Vrede geven. Gelukkig maken. Nou, dat gebeurde. En toen is ze, in dat opzicht is ze ook een andere vrouw geworden. Nou ja, en wat doe je dan? Als je geraakt wordt. Ja, dan ga je verder op zoek. Dan kom je terug. Dat deed ze ook. En ze kwam terug. En er waren wat mensen die die om haar heen staan, waar ze sociale contacten mee kreeg. En waar ze mee kon spreken over haar zoektocht in het geloof. En op een gegeven moment ging dat verder en verder. Want ja, als je op zoek bent, dan zoek je net zo lang tot je het vindt. En op een gegeven moment kwam ze op catechisatie. Moeilijk woord. Dat betekent, ja, onderwijs. Een stukje geloofs, godsdienstonderwijs. Ze kwam op belijdeniscategorisatie. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk wilde belijden, ervoor uitkomen dat ze nu voortaan bij de Heere God en bij de Heere Jezus wilde behoren. Heb je dat nog meegemaakt, Jan, die belijdenisdienst van je moeder? Al twee keer dat je geweest bent. Ja, met kerst en de belijdenisdienst. Belijdenis, nou dat heeft een half jaar geduurd. En inderdaad, toen had ze de behoefte om nou die God die ze heeft leren kennen, die haar als het ware vastgehouden heeft van de rand van de afgrond, om nou die God te belijden, ervoor uit te komen. Ik wil bij hem horen. Om die Heere Jezus, die aan dat kruis gestorven is, maar die ook is opgestaan, kruis is leeg, om die Heere Jezus te erkennen als haar koning, als haar redder en als haar verlosser. Nou, toen heeft ze ja gezegd tegen God. Ja gezegd tegen God. Weet je wat geloof is? Wat doen jullie nou hier in de kerk zondags? Dan zeggen we ja tegen God. En dan loven we die God, omdat die ons leven heeft gered. Dan prijzen we de Heer Jezus, omdat we geloven dat Hij zo waard is om voor te leven. En om straks ook getroost te kunnen sterven. Ze zijn niet meer langer nee tegen God. Zeg me niks, doe me niks, interesseer me niks. Mag van mij houden. Maar ze zei ja tegen God. Van een keerpunt in haar leven. Nou, dat heeft ze hem toen allemaal verteld. Nou, toen de laatste jaar, ja, dat was natuurlijk ziekenhuis in en ziekenhuis uit. Borstkanker, operatie, een paar weken geleden in de keel. Kon ze niet meer praten en zo. En dan ging het weer iets beter. En ja, fel over been, ik was uitgeteerd. En dan vroeg ik wel eens van mevrouw Bruurmijn, ja, ben je nou niet bang of zo? Of heb je nou nog houvast aan je geloof in de Heer? Hij zei, ja. Het zijn niet allemaal huichelaars in de kerk hoor, het zijn er niet allemaal. Oh, u zit er ook. Begrijp wat ik bedoel. Zijn ze niet allemaal? Nee. Maar als het erop aankomt, ja, het echte geloof, hè, dat wordt pas op het ziekbed beproefd, of het nou echt is of niet. Of het nou, ja, een praatje is, of dat je zegt van, nou ja, het is maar voor de schijn of zo, maar op een ziekbed, dan wordt het nou getest of het nou echt is of niet. Of je er nou werkelijk je rust vindt, je houvast vindt in dat God je vasthoudt, of niet. Dat had ze. En zo denk ik terug aan jouw moeder. Was ze dan een heilige? Was ze dan een... Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Maar ze had wel een grond in haar leven gevonden waarop ze rust gekregen heeft. En die grond, dat was God. Die grond, dat was de Heere Jezus Christus. Nou, Psalm 73. Wat dat betreft... Ja, daar staat haar naam op de kist. En daar staan twee data bij. Haar geboortedag. En 25 juli 2007, haar sterfdag. Ik zou er nog wat andere data bij kunnen voegen. 1933, geboren. 1957, getrouwd. 1991 weduwe, en dan komt er een belangrijke datum, 1994 ja tegen Jezus gezegd, belijdenis van het geloof hier in de kerk afgelegd, dat was voor haar het keerpunt. En 2007 haar sterfdag. Zij is in haar leven, zo ken ik oma, zij is in haar leven langs het kruis geweest. En ze heeft zich aan dat kruis liggen vastklemmen. En daardoor is de koers in haar leven veranderd. Richting het vaderhuis. Langs het kruis. Mensen, wie u ook bent. Als je in je leven tussen je wieg en je graf. Als je in je leven maar langs het kruis van Jezus Christus op Golgotha, als je daar maar langs gereisd bent, en als je daar maar hebt leren knielen, dan gaat het goed. Dan gaat de goede richting op. Mevrouw Bruma, weet je nou waar je naartoe gaat? Ik weet mijn bestemming. Ik weet mijn bestemming. Psalm 73. Wat kunnen we daarvan leren? Waarom heeft ze Psalm 73 opgegeven? Nou, ik denk dat in Psalm 73 iets van haar leven terug te vinden is. Deze psalm is gemaakt door Asaf. Asaf was een dichter. En ja, het is wel een beetje ouderwetse taal wat we gelezen hebben. Maar ik ga het voor u samenvatten, wat er nou eigenlijk staat. In deze psalm, en die wordt heel vaak gezongen in de kerk. Die wordt heel vaak gezongen. In deze psalm zie je een dieptepunt. Een keerpunt. En een hoogtepunt. Ik ga het uitleggen. Asaf is een man die rekening houdt in zijn leven met de God van Israël, de God van de Bijbel. En hij wil volgens de Heere God zijn woord en zijn normen leven. Hij klemt zich aan de Heere vast. Maar hij ziet wat. Asaf die kijkt om zich heen en zegt, wat raar toch eigenlijk. Nou hou ik rekening met de Heere God en met zijn geboden, met zijn woord en met zijn dag en met zijn huis. En ik krijg alleen maar tegenspoed. En mensen die helemaal met God of gebod geen rekening houden, die maar leven voor het vaderland weg. Daar gaat het alleen maar goed mee. Ik snap dat niet. Je zou verwachten als God er nou is, hè. En je houdt met hem rekening, dat het dan goed met je gaat. En dat degene die niet met hem rekening houdt, dat het slecht met eruit. En ik zie het andersom. Dat snapt hij. Hij zegt in vers 2, mij aangaande, wat mij betreft. Ik ging wankelen. Mijn voeten waren bijna uitgegleden. Ik struikelde als het ware over mijn eigen meningen en gedachten. Ik was jaloers op de dwazen. En een dwaas, dat is iemand in de Bijbel die in zijn hart zegt, er is helemaal geen God. Daarom hoef ik ook geen rekening met hem te houden. Alle fabels. De dwazen, ik was er eigenlijk nog een beetje jaloers op ook. Want ik zag dat ze vrede hadden. Lang leven de lol. En als je nou straks in je kind, nou we zien dan wel, we zien wel. Dan zien we, dat zien we morgen dan wel weer. En die mensen gingen dan goed ook. En Asaf. Niet? Nee, ik snap er niks van. Weet je, als je God wil begrijpen, dan komt het er nooit uit. Als je de Heere wil snappen, dan kom je er niet uit. God is niet te begrijpen. Al zou je God kunnen begrijpen, dan zou die niet zo zijn als u en ik. Dan zou het een mens zijn. God is groter, hoger dan wij. God die vraagt niet van ons, begrijp je mij? Maar die vraagt, vertrouw je mij? Vertrouw je mij? Geloof, dat is je aan hem toevertrouwen. Gij hebt mijn rechterhand gevat, staat erboven. Hè? Vanmorgen in de rouwdienst ook. Dan is het als het ware de Heere God die zijn hand naar je uitsteekt. Zegt, durf jij mijn hand aan te pakken? Durf jij jouw hand in mijn hand te leggen, dat ik je voortaan leid? Vertrouw je mij zo dat ik je niet bedrieg? Dat ik jou niet in de sloot laat lopen? Dat ik jou niet op een doodlopende weg breng, maar dat ik jou veilig bij mij thuis breng? Vertrouw je dat? Weet je wat geloof is? Niet dat je die uitgestoken hand ziet, maar dat je die uitgestoken hand van God aanpakt. En dat je zegt, laat me leiden. Soms is daar heel wat voor nodig, eer dat je op dat punt komt. Zeg, ik red het zelf wel. Ik zoek het zelf wel uit, totdat je op een gegeven moment met je rug tegen de muur staat. En zeg, nou is het, nou weet ik niet meer, nou is het of omkomen of... of me laten leiden. En in dat ogenblik, toen kwam daar die stem van de Heere God zelf. Zou u door mij willen laten leiden? En toen kwam ze. Toen kwam ze. Heeft ze daar nou spijt van gehad? Nou, dat heb ik in haar leven niet in die 2 jaar gemerkt. Dat ze zegt van, tjoh, het is me eigenlijk zo tegengevallen. Het is me zo tegengevallen dat hele gedoe met die Bijbel en God en geloof en die kerkdienst op zondag. Ik vind het eigenlijk, nee, als ik heb er spijt van gehad dat ik belijdenis gedaan heb. Dat heb ik niet gehoord uit de mond. Asaf, hij begreep het niet. Je kan er geen sommetje van maken, dat niet. Vertrouw je mij? Nou, hij zag rondom zich en het ging al verder en verder. Mijn bestraffing is er elke morgen. Dat wil zeggen, het lijkt wel of ik elke dag bedrukt ben. En dan komt er een keerpunt. Er staat in vers 17, totdat ik in Gods heiligdom inging en op een einde lette. Totdat. Nou, dat geldt ook voor je moeder en voor je oma en voor je tante. Totdat ik in Gods heiligdom inging. Totdat Asaf, de dichter, naar de kerk ging. In die tijd was dat de tempel. in Israël, in het Oude Testament. Totdat ik naar de kerk ging. Nou, dat totdat, dat kende zij in haar leven ook. Die eerste jaren van haar leven, totdat ze weduwe werd. En toen kwam daar die verandering. Totdat. Is dat totdat er nou ook in mijn leven? Weet ik van dat keerpunt? Weet ik nou dat van dat kruispunt? Ja. Maar dat wist ze, totdat. Je leeft totdat. Ja, totdat je doodgaat. Of totdat Jezus in je leven komt. En je andere interesses krijgt. En je andere koers gaat varen. En je andere belangstelling krijgt. En andere behoeften krijgt. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. En op hun einde lette. Hij lette op het einde van hen die dwazen waren. Die zonder God leefden. Die leefden eigenlijk gewoon, ja, voor het vaderland weg. Voor hun lichaam, voor de tijd, voor de aarde. Maar niet voor hun ziel, niet voor de hemel, niet voor de eeuwigheid. Totdat ik op het einde lette. Wat is het eigenlijk zinloos? Je leeft, je werkt, je slaapt, je stapt, je gaat uit, jouw vakantie. En het hele riedeltje begint weer. Wat is het eigenlijk zinloos als dat nou alles is? Totdat ik op het einde lette. Ze sterven als de beesten. Geen hoop. Nou, dat leerde hij in het heiligdom. Dat leerde hij in de kerk. Dat er meer is dan alleen maar eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen gaan we toch met z'n allen dood. Er is meer. Dat er meer is dan de aarde. Dat er meer is dan de tijd. Dat er meer is dan alleen maar je body, je lijf. Dat er meer is dan alleen maar mensen. Dat er meer is dan alleen maar geld. Dat er meer is dan alleen maar drank. Dat leerde zij ook in de kerk. Dat er meer is. Ik heb eens gelezen in de voorbereiding voor deze meditatie. Ik heb eens gelezen van een gesprek van een vader en van een zoon. Met een zoon. En die vader die vroeg aan zijn zoon. Jongen, wat wil jij worden? Nou, die zoon zegt, ja, ik ga studeren. En ja, een mooie baan, een carrière opbouwen. Dus ik wil zitten. En dan, mijn jongen, zei die vader. Nou ja, dan op een gegeven moment ga ik trouwen. En dan 2 kinderen. En dan, mijn jongen. Nou ja, dan ga ik ook op vakantie en zo. En, mooi huis. En dan, mijn jongen. Nou ja, dan als ik een tijdje gewerkt heb, dan hoop ik daar een beetje te gaan de rentenieren en zo. En dan, mijn jongen. Nou ja, dan... Ja, hoop ik een prachtige oude dag. Dat ik nog een mooie reizen kan maken, zo. En dan, mijn jongen. Ja, toen werd het stil. Toen werd het heel stil. En toen vulde die vader dat aan. En dan, jongen, dan ga je sterven. En dan? En dan, eeuwig wel of eeuwig wee. Dat brengt God met zijn weegschaal mee. Nou, dat leerde hij in Gods heiligdom. Dat leer je van de God van de Bijbel. 1 van 2. En dan kijkt Asaf naar zichzelf en dan zegt hij... Als ik mezelf zie in het oog van die heerlijke God... dan voel ik mezelf een beest. Geen feestbeest meer, maar vuil. Ik kan voor die God niet bestaan. Zo heilig is die. Ik ben eigenlijk dom geweest. Dwaas geweest. Dat ik kon twijfelen aan zijn rechtvaardigheid. Dat ik kon twijfelen aan zijn bestaan. Dat ik zo lang kon doorleven zonder... Ja, ik duwde het maar weg. Ik duwde het maar weg. Dat was Asaf. Totdat. Het leek wel of ik mijn verstand kwijtgeraakt. En dan vind ik het zo mooi, hè? Juist als hij zegt, ik ben een groot beest bij u. Hij zegt niet, nou, ik red het wel. Ik heb het er wel netjes afgebracht. Ik ben een groot beest bij u. Juist dan staat er, ik zal dan gedurig bij u zijn, gij hebt mijn rechterhand gevat. Dus God die pakt de rechterhand van zo'n beest. Zo'n schooier, zo iemand die moet zeggen, ik heb het allemaal verkeerd gedaan. Zo iemand die moet zeggen, ik ben toch eigenlijk een nietsnut. Ik ben een loser. En dat God nou de hand van zo'n loser pakt. Kom maar met mij mee. Gij hebt mijn rechterhand gevat en gij zult mij leiden door uw raad. En daarna opnemen in uw heerlijkheid. Weet je, als je dan hand in hand met Jezus, dat is geloof, achter hem aan. Als je dan aan het einde van je leven komt, of het nou in Icasia is, of in het Zuiderziekenhuis, of in Zonneburg aan de Groene Kruisweg, of het nou overdag is, of 's nachts, of het nou een tragisch einde is, doordat je gevallen bent, of je overlijdt in je slaap, hoe dan ook. Maar het einde van een weg met Jezus, dat is, gij zult mij opnemen in uw hemelse heerlijkheid. Het zicht van de haven, die hemelse haven. Gelukkig, gelukkige Asaf. Hij mag weten, u leidt mij, u bent de stuur van mijn leven geworden. U bepaalt de route, dat is een christen. Niet zo even met God in je achterzak, dat je zegt van, nou ja, als er nou nog eens wat is, dan heb ik misschien nog een kruisje ergens, en dan pak ik me dan, er is ergens nog wel een pastoor of een priester, die maakt er wel wat moois van. Nee, u hebt me gevat, u hebt me gebracht langs het kruis, u hebt me geleid, ook al was het lichamelijk moeilijk, ook al was ik, al zag ik op een moeder die uitgeteerd was, zo zwak, maar innerlijk mocht ze weten, Jezus, wat hij vastgehouden heeft, dat laat hij niet meer los. Ik heb ze ook zo wel eens zien huilen. Meerdere malen zien huilen. Maar wat Jezus heeft vastgepakt, gij hebt mijn rechterhand gevat, dat laat hij niet meer los. En dan is het einde, wie heb ik naast u in de hemel? Naast u heb ik niks. Naast u bent mijn alles geworden. Er kan er maar eentje de liefste zijn. U bent mijn alles geworden. Kijk, wij hebben nou de rouwkaart, hè? Een rouwkaart. De Heere op zijn tijd en wijze uit ons midden weggenomen. Een rouwkaart. En tegelijkertijd is het ook een klein beetje een trouwkaart. Moet je goed begrijpen, hoor. Een trouwkaart. Want als een kind van God sterft, dan gaat hij naar de bruiloft hierboven. Nou is zo de rouwdienst afgelopen, dan gaan we naar de begraafplaats en dan ga je terug naar huis. De meubeltjes moeten worden weggehaald. Er ligt nog een Bijbel. Die Bijbel die moet niet weggooien. De Bijbel van moeder. De Bijbel van oma. Neem die mee. Bewaar die. Niet op zolder, maar bewaar die in je huis. Een jaar. En lees die Bijbel. Opdat je de God van moeder, de God van de Bijbel, mag leren vinden. Als jouw rust, als jouw steunpunt, als jouw toeverlaat in leven en in sterven. Amen.